Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Ik stel voor dat we met elkaar zingen het uit Psalm 66 en daarvan het vijfde en het zesde vers. Een net belemmerde onze schreden, een enge band hield ons bekneld. En door 's hoogst een arm het geweld onttogen, zal ik genoopt tot dankbaarheid verschijnen voor zijn heilige ogen. 66, 5 en 6. Wij luisteren vanavond naar de schriften zoals we die vinden in de 66ste psalm. Psalm 66. Een lied, een psalm voor de opperzangmeester. Juicht Gode, gij ganse aarde. Psalm zingt de eer zijns naams. Geeft eer zijn lof. Zeg tot God, hoe vreselijk zijt gij in uw werken. Om de grootheid uwer sterkte zullen zich uw vijanden geveinsdelijk aan u onderwerpen. De ganse aarde aanbidden u en psalm zingen u. Zij psalm zingen uw naam. Komt en ziet Gods daden. Hij is vreselijk van werking aan de mensenkinderen. Hij heeft de zee veranderd in het droge. Ze zijn te voet doorgegaan door de rivier. Daar hebben wij ons in hem verblijd. Hij heerst eeuwiglijk met zijn macht. Zijn ogen houden wacht over de heidenen. Laat de afvalligen niet verhoogd worden. Looft gij volken onze God en laat horen de stem van zijn roem die onze zielen in het leven stelt en niet toelaat dat onze voet wankelt. Want gij hebt ons beproefd, o God. Gij hebt ons gelouterd gelijk men het zilver loutert. Gij had ons in het net gebracht. Gij had een enge band om onze lendenen gelegd. Gij had de mens op ons hoofd doen rijden. We waren in het vuur en in het water gekomen. Maar gij hebt ons uitgevoerd in een overvloeiende verversing. Ik zal met brandofferen in uw huis gaan. Ik zal u mijn geloften betalen die mijn lippen hebben geuit en mijn mond heeft uitgesproken toen het mij bang was. Brandoffers van mergbeesten zal ik u offeren met rookwerk van rammen. Ik zal runderen met bokken bereiden. Komt, hoor toe, o gij allen die God vreest, en ik zal vertellen wat hij aan mijn ziel gedaan heeft. Ik riep tot hem met mijn mond, en hij werd verhoogd onder mijn tong. Had ik naar ongerechtigheid met mijn hart gezien, de Heere zou niet gehoord hebben, maar zeker God heeft gehoord. Hij heeft gemerkt op de stem van mijn gebed. Geloofd zij God, die mijn gebed niet heeft afgewend, noch zijn goedertierenheid van mij. Laten wij samen het aangezicht van de Heere zoeken. Heere, gij zijt groot, gij doet wonderwerken, gij alleen zijt God. Gij verbreekt de raad der goddelozen, gij zijt het, die vanuit uw heilige hemel en vanaf uw hoge troon alle dingen bestuurt en regeert. En gij doet alles naar uw welbehagen. Gij bezoekt het mensdom met uw zegen. Gij bezoekt ze met uw strenge tucht. En als uw gerichten op de aarde zijn, leren de inwoners der aarde gerechtigheid. Heere, gij hebt vandaag en in deze dagen veel reden gegeven aan ons, aan ons land, aan ons volk, om met dankbaarheid vervuld u de Heere te erkennen voor wat u 40 jaar geleden deed en wat u al die jaren sinds 1945 voor ons als land en volk hebt willen doen. Toen hebt u ons de vrijheid hergeven. En sindsdien hebt u ons bij de vrijheid bewaard. Toen hebt gij het juk dat op ons volk was verbroken. En sindsdien hebt u ons als volk bewaard voor andere jukken, voor andere tirannieën. Hoe dreigend de situatie bij tijden ook geweest is. Heren, het past ons ook op de avond van deze dag, nu wij hier bij elkaar zijn, om uw daden te gedenken, uw grote naam te prijzen. om het te zeggen zoals de dichter het zo pas in onze oren zei, geloofd zij God. Heere, gij zijt immers de gever van alle goede gaven, van alle volmaakte gift. Gij zijt de gever van de vrijheid. Gij zijt het die ons vanavond in vrijheid stelt om samen uw woord te openen en te luisteren naar wat gij van daaruit, naar de gelegenheid van deze tijd, tot ons te zeggen hebt. Wij bidden u om een gezegende avond, Heere. Wij bidden u dat wij ook vanavond mogen horen uw stem. En wilt u daartoe zegenen en bekwamen uw dienaar, die gij vanavond in ons midden wilde brengen en die tot de gemeente mag spreken en uw woord mag ontvouwen. Heere, we zeggen u er dank voor dat hij daartoe in de gelegenheid is en dat ondanks zijn hoge leeftijd hij nog ook inderdaad de bekwaamheid mag bezitten en ontvangen om uw woord ook aan de avond van deze dag uit te dragen. Sterk hem en geef hem en ons tezamen te ervaren dat gij gedenken wilt doen worden danken. Danken in oprechtheid, danken in waarheid. Heere, wij bidden u dat gij ons deze onverdiende zegen geven wilt. Onverdiend moeten we erbij zeggen, want als wij dan zien op onszelf, als wij dan zien op hoe de 40 jaren vrijheid zijn doorgebracht, als we dan zien op hoe de situatie in geestelijk opzicht nu is, Heere, dan is er inderdaad reden om te vrezen en om schuld te belijden. Wij met onze overheid, met onze vorsten, met alle die gij over ons gesteld hebt. En dan zullen we het vanavond moeten belijden bij ons. En laat ieder dat ook persoonlijk invullen. Is de beschaamdheid der aangezichten. Wij hebben niets om trots op te zijn. Niets om ons op te verheffen. We hebben vanavond ook niets om u aan te bieden. En om op te pleiten. Aan ons ligt, aan onze kant ligt alles verbeurd. De vrijheid ook. De vrijheid van godsdienst ook. De vrijheid van samenkomen op uw dag ook. Heren, er is niets waar wij recht op hebben dan op nieuwe gerichten. O God, zie ons dan niet aan en aanschouw ons volk dan niet in wat we in onszelf zijn. Maar gedenk ons in Christus Jezus, uw lieve Zoon, die bevrijder van zondaren, die niet alleen als de koning aan uw rechterhand gerichten werkt op aarde en banden verbreekt en jukken verbreekt, maar die nog veel meer gedaan heeft, die ook dat grote juk, dat ijzeren juk, dat geweldige juk van de vorst der duisternis heeft verbroken voor al de zijnen. En die het daarom kon zeggen, indien de Zoon u zal vrijgemaakt hebben, dan zult ge waarlijk vrij zijn. Dat wij ook van die vrijheid iets mogen kennen, o God. Ja, dat gij ons in die vrijheid wilt stellen. En dat gij ons zo in die vrijheid wilt doen leven. Dat is uw werk. Het uwe alleen. En we zien tot u op. Dat gij aan ons onwaardigen dat heil wilt geven. Dan zal inderdaad gedenken nog meer leiden tot danken. Dan zal het gedenken straks in de eeuwigheid ook voortgaan. En dan zal het voor altijd danken zijn. Danken de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, de drie enige God. hoor ons om Jezus' wil. Amen. Het is een voorrecht dat wij na 40 jaren bevrijding vanavond nog vrij zijn. En dat we na al die jaren die God ons in vrijheid heeft gelaten, vanavond ook de vrijheid hebben om samen te komen om de daden des Heren te gedenken. Dat is niet iets gewoons. Dat is iets bijzonders. Zien we het ook als iets bijzonders? Beleven we het als een wonder dat wij als volk in 1985 nog zoveel vrijheden van de Heere ontvangen en dat het kan samenkomen om Hem te erkennen bij zijn woord? Zo moeten we het beleven. Want zo zal het inderdaad ook tot eer van de Heere gaan worden. Als Hij ons in vrijheid stelt, dan doet Hij dat met de bedoeling dat wij des te meer gelegenheid zouden hebben en de gelegenheid zouden gebruiken en benutten om de waarachtige bevrijding na te streven en die bevrijding voor onszelf en voor anderen te zoeken met inspanning van alle krachten. En die waarachtige bevrijding, dat is de verlossing van het juk van de mensenmoordenaar van den beginnen. Onder dat juk zijn wij allen van nature. En alleen Christus Jezus verbreekt het. God geve dat de kracht van het woord, ook van vanavond, gevoeld mag worden, ook daarin, dat we iets van die verlossing die er in Christus Jezus is, mogen kennen en beleven. We zijn zeer dankbaar dat de Heere dominee Blok vanavond in ons midden gebracht heeft en dat hij in de gelegenheid is om met ons het woord des Heeren te overdenken. Hij die in deze gemeente het woord des Heren mocht bedienen in die bange en moeilijke tijden. We wensen hem van harte de ondersteuning en de bekwaammaking van de Heren toe bij het werk dat hem vanavond hier wacht.
Geachte leden van Christus gemeente, we willen de bevrijding en alles wat mee samenhangt overdenken in aansluiting bij Psalm 126. Dank voor wonderbare verlossing. Een lied Hamaalot, als de Heere de gevangenen Sions wederbracht, waren wij gelijk degene die dromen. Toen werd onze mond vervuld met lachen en onze tong met gejuich. Toen zeide men onder de heidenen, de Heere heeft grote dingen aan deze gedaan. De Heere heeft grote dingen bij ons gedaan. Dies zijn wij verblijd. Vooral dat derde vers is een samenvatting van hetgeen we willen overdenken. De Heer heeft grote dingen bij ons gedaan. Dies zijn wij verblijd. Wij willen vanavond dit woord losmaken van het verband en het overdenken in verband met wat we meegemaakt hebben in de jaren 40, 45. Dus we gaan gedenken in de geest van Psalm 126, dat God ons bevrijde uit de macht en de voortdurend aanhoudende bedreiging van de bezetter. En een indeling vinden was heel gemakkelijk. Die kon ik ontlenen aan onze catechismus. Ellende, verlossing en dankbaarheid. Maar nu dan toegepast op de verlossing uit de druk. En daarom de ellende die God over ons deed komen. De verlossing die God de Heere ons uit genade schonk. En de dankbaarheid die God van ons eist en mag eisen. Leden van Christus gemeente. Wanneer wij met elkaar de bevrijding uit de druk van het nationalsocialisme gaan overdenken. Dan moeten we wel bedenken de plaats waar we aanwezig zijn. In de kerk waar we geroepen worden om het woord Gods te doen horen. Zodat ook deze gebeurtenis hebben te stellen in het licht der schriften. Dat spreekt vanzelf. Ten tweede moeten we gedenken in welke tijd van het kerkelijk jaar we zijn. Het is na Pasen, kort voor hemelvaart. Pasen verkondigt ons dat Christus dood en de machten duisternis heeft overwonnen. Dat is het begin van zijn heerschappij als koning der ere. En daarom, we belijden hem met de woorden van Christus zelf aan Johannes op Patmos, Openbaring 1 vers 5, niet alleen als de eerstgeborene uit de doden, maar ook als de overste van de koningen der aarde. En dat moeten wij in verband met het onderwerp van deze avond goed bedenken. Hij is de overste van de koningen der aarde. De koningen der aarde zijn, als het recht beseft wordt, niets anders dan zijn stadhouders, zijn dienaren. En als ze zich daar niet aan willen houden, dan zal hij ze eenmaal naar zijn eigen woorden verpletteren onder zijn voeten. Dat geldt van een bruut als Hitler en de zijnen geweest zijn. Dat geldt van onze Nederlandse regering ook nu. Dat geldt van onze linkse politieke partijen. Dat geldt van onze rechtse politieke partijen. Dat geldt van u en van mij. Wij leven onder het regime van onze opperste Heere en Koning. Zijn troon is in de hemelen. En in dat licht hebben wij te bezien het gebeuren van 1940 tot en met 1945, maar ook het gebeuren van 1945 tot nu toe. Ten eerste dus de ellende die God over ons deed komen. Ook dit heeft drie facetten. Ten eerste, de ellende die in het Duitse nationalsocialisme school. De ellende die met der daad over ons gekomen is. En de ellende die Hitler en de zijnen nog voor ons in petto hadden. Als ze de tijd maar gekregen hadden. Vele mensen van 40 en daarvoor van het jaar 40, namelijk en ervoor, maar ook daarna, hebben zich afgepeinigd. Deze vraag. Hoe is het mogelijk dat iemand als Hitler zo'n geweldige macht heeft kunnen verkrijgen over het Duitse volk? In 6 à 7 jaar heeft hij het Duitse volk voor een groot deel aan zijn voeten gekregen. En lang niet allemaal door dwang. Ook massa's door eensparig gevoelen. En in 5 en 6 jaar heeft hij daarna een groot deel van Europa door de Duitse heerlegers op de knieën gekregen. Hoe is dat nu ooit te verklaren? En dat stelt ons voor de vraag, wat voor iemand was Hitler en wat bedoelde Hitler? In Hitler leefde wat in heel veel Duitse harten en gedachten leefde. Wat Hitler griefde, dat griefde Duitse volk reeds lang. En wat Hitler beloofde met opzwepende redenvoeringen, dat knoopte aan bij wat een groot deel van Duitse volk hoopte. Soms bijna instinctmatig of zeer bewust. Wat Hitler uitschreeuwde vaak, dat was koren op de molen van het Duitse volk. En hoe is dat nou te verklaren? Wel, deskundigen, van wie wij veel kunnen leren in dit opzicht, hebben er meermalen op gewezen, wie de Tweede Wereldoorlog wil begrijpen, moet van de Eerste Wereldoorlog uitgaan. Wie de opkomst van het Hitleriaanse nationalsocialisme wil begrijpen, moet weten wat er in 1918 met Duitsland was gebeurd. Want in de Vrede van Versailles, 1918, lagen de kiemen van een nieuwe wereldoorlog. In 1918 was Duitsland inderdaad diep vernederd. Mede door Duitslands eigen toedoen was een botsing tussen Servië en Oostenrijk uitgegroeid tot een wereldoorlog. Maar de uitslag is voor Duitsland ontnuchterend geweest. In 4 jaar tijd ging het machtige keizerrijk ten onder. Toen de krijgskansen keerden, brak er zowel in Rusland als een paar maanden later in Duitsland een revolutie uit. In Rusland hebben de communisten het bewind in handen gekregen. In Duitsland mislukte dat de communisten, maar socialistische groeperingen hebben toch de opstand volvoerd. De keizer is toen om lijfsbehoud uitgeweken naar Nederland, vond onderdak in huizen Doorn in Doorn. De keizer was dus ontsnapt, maar het Duitse keizerrijk, de roem van de van nature zo heerzuchtige Duitser, was ineengestort. En ook het droombeeld van de Duitsers, Duitsland über alles, was ineengestort. En dat was het de achtergrond waarin het optreden van Hitler te bezien is. De vredesbepalingen van Versailles waren voor het overmoedige, heerzuchtige Duitsland zeer vernederend. Grote stukken werden afgerukt, deels aan Polen in het oosten, deels door Franse troepen in het zuidwesten bezet. Duitsland moest volledig ontwapenen. Duitsland moest jarenlang zeer zware oorlogsschulden blijven betalen aan zijn overwinnaars. Het was een vernedering tegenover al de bravoer die het Duitse volk erin gestand was bij het voorgeslacht. Zich daarbij neerleggen, het moest. Want ze hadden de macht niet meer om zich te verzetten, maar inwendig zich erbij neerleggen. Nooit. Tegenover deze achtergrond is verklaarbaar de geweldige aanhang en de fantastische groei van het nazi-socialisme. Hitler zou je kunnen noemen de verpersoonlijking, de vleeswording van de Duitse geest, van de Duitse inwendige grieven. Hitler sprak in ongekende felheid. Het Germaanse ras is bestemd om te heersen. Duitsland is waard om te heersen. Duitsland is waard om te verrijzen. Duitsland moet verrijzen. Duitsland zal verrijzen. Of om het uit te drukken in de termen van het nazi-socialisme, de Duitse edelgermaan is voorbestemd om de wereld en zeker zijn wereld te regeren. Hitlers haat trof met name de Joden. Dit was ook een eeuwenoude Duitse kwaal. Hitler schilder nu eens af als de geestelijke vaders van het communisme. Marx was toch immers ook een Jood. Dan schilderde hij ze weer af als de geestelijke vaders van het kapitalisme. Want je had vele rijke Joden die in de ogen van Duitsers uitzuigers waren. Soms terecht, vaak niet terecht. En ze waren de geestelijke vaders van het christendom. En dat laatste, dat hield hij zoveel mogelijk binnenshuis. Maar het laaide in hem. Hij wilde een Germaans christendom, gezuiverd van de Joodse besmetting. Eens was er een studentenconferentie in de begintijd van Hitlers opkomst. En toen kwam er een volksvoorlichter om de studenten te onderwijzen. Drie studenten van christelijke huizen vroegen of ze weg mochten, wat zomaar niet ging. Ze waren slaaf al van het systeem. En in een lange nabespreking die ze met elkaar hadden, een oorgetuig heeft het neergeschreven, zei de een van die christenstudenten dat hij het nazi-socialisme oneerlijk vond. Omdat ze verzwegen in het openbaar hoe ze stonden tegen het christendom. En toen zei die volksvoorlichter, verleider mag je hem ook noemen, maar hij was bedoeld als volksvoorlichter. Nee, dat is geen oneerlijkheid. Dat is wijsheid en zorgzaamheid. Als een dokter bij een patiënt komt, die medisch gezien ten dode opgeschreven is, moet hij die man alle levenshoop niet ontnemen, want dan ontneemt hij de man alle moed en kracht. En daarmee is wijsheid om de toestand dan wat te verbergen. En zo bedoelde hij, zo is het wijsheid. We willen geen revolutie hebben, we willen geen oproer hebben. Wij moeten de mens ontzien. En binnen kamers werd gezegd tot de jeugd of in besloten kringen, ja, dat oude publiek boven de 20 jaar zal de nieuwe wereld nooit begrijpen. En zo heeft hij geijverd om vooral de jeugd in zijn macht te krijgen. Om één uitspraak van Hitler te citeren. Hij beroemde zich er altijd op dat hij door een hoger gezag een taak had gekregen. Eens zei dit zo, en op diezelfde manier heeft hij het vaak herhaald. Ik heb een historische opdracht. En ik zal deze opdracht vervullen, omdat de voorzienigheid mij daarvoor heeft aangewezen. Zodat het hoofd van de toenmalige openbare school hier in Middelhannes een keer tegen me zei, die Hitler komt altijd maar met de voorzienigheid. Ik zei, ja, op zijn tijd misbruikt iedereen wel eens de Bijbel in zijn eigen voordeel. Althans, dat probeert hij. En zo schermde Hitler telkens weer dat hij geroepen was door de voorzienigheid. En wat de Joden betreft durfde hij zelfs te zeggen, als ik de Joden ten onder breng, verricht ik een goddelijk werk. En enkele dagen voordat hij zelfmoord pleegde in de ondergrondse bunker van Berlijn, heeft hij gezegd of neergeschreven: ik heb niemand enig leed willen berokkenen, maar de Joden heb ik willen uitroeien. Dat stond voor hem vast van het begin af aan. Was dit schermen met de voorzienigheid wettig? S'mans daden wijzen een heel andere richting. Hitler had iets demonisch in zijn manier van optreden tijdens opzwepende reden. Hitler had iets demonisch in zijn streven en in zijn bedoelingen. Om één voorbeeld te noemen, een van zijn aanhangers van het eerste uur, dokter Rausnig. Aanvankelijk dweepte hij met idealen van Hitler, maar spoedig ging hij ontdekken: nee, dat is een geest die we toch niet kunnen aanvaarden. En toen heeft hij een boek geschreven, Gesprekken met Hitler. Het werd natuurlijk in Duitsland verboden. Er kwam te veel aan het licht. Het werd ook in het Hollands uitgegeven. Onze Nederlandse regering verbood het. Want het was beledigend voor het hoofd van een bevriende natie. Het was nog voor 40. Ik heb het zelf jarenlang in bezit gehad. In de Duitse tijd heb ik het maar laten onderduiken in een hoek achter een boekenkast, om bij eventuele huiszoekingen niet in moeilijkheden te komen. En deze Rausnig vertelt dat als Hitler met zijn mannen aan het praten was en hij bezig was ze weer op te zwepen voor zijn idealen, dan kwam er een vlaag van waanzin en verwildering over hem. En dan moest er een harpspeler of een andere muzikant komen om Hitler weer te kalmeren. Hé, dat is oud nieuws. Dat lees ook in de Bijbel van koning Saul toen Gods geest van hem geweken was. Want er staat in de schrift 1 Saul 16, de geest des Heren week van Saul en een boze geest vanwege de Heren. Onze verklaring van de Heren, maar die geest die innerlijk van God uitgaat. Het is een boze geest vanwege de Heren, die verschrikte hem. En David moest optreden met de harp om Saul weer even te kalmeren. En daarom voor een christen is mijns inziens achteraf maar één antwoord tot een oordeel. Tot een roede heeft God hem verwekt. En dat lezen we in de Bijbel enkele keren van de koning van Asser en de koning van Babel. Ik noem een van de uitspraken, Jesaja 10 vers 5. Waar God na herhaaldelijk Israël gedreigd hebben met zijn oordelen. Jesaja 5, Jesaja 6, Jesaja 7. Dan zegt God in hoofdstuk 10 tot de profeet: wee den Assyriër, die de roede mijn toorns is en mijn grimmigheid is een stok in zijn hand. Als je in dat woord gaat verdiepen, gemeente, wat heeft God dan vele stokken, vele roeden om een volk te slaan? Hij kan ons slaan met een langdurig koud voorjaar. Dan komt openbaren wat in ons mensen leeft. Gebrek aan godsvrucht. Gebrek aan eenswillendheid met de Heere. Gebrek met ootmoed. Ik zal mijn hand op de mond leggen. God kan een volk slaan met droogte, hongersnood, pestilentie, oorlogsgeweld. En zo gebruikt God soms het ene volk als een straffende roede voor het andere volk. Zoals Assur een roede voor het afkerige Israël, zo is Hitler ongetwijfeld geweest een roede voor het zorgeloze, afvallige Duitsland, Nederland en omliggende landen. Maar let op. Wee den Assyriër. Wee den Assyriër. Hij wordt tot een oordeel gebruikt, maar dat is ook een oordeel over hem. En dan denken we aan de woorden van Jezus aangaande Judas. De zoon des mensen gaat wel heen, gelijk van geschreven is, doch wee dien door wie het zal geschieden. Want Judas verriet Christus niet om het woord te vervullen, dat hij overgeleverd zou worden onschuldig. Maar Judas leefde daar zijn eigen zondestaat in uit. Assyrië sloeg Israël niet om God erin te dienen, maar om zijn eigen haat en zijn hebzucht en zijn machtswellust uit te vieren. En daarom God kan een zondaar gebruiken tot een oordeel voor een ander, maar het is gelijk een oordeel over hemzelf. En daarom wee den Assyriër. Hij volbrengt mijn oordeel, maar hij volbrengt het in zijn eigen haat en zijn natuurstaat. Datzelfde geldt ongetwijfeld ook van het door Hitler veroorzaakte en opgezweepte nationalsocialisme. Stormende hand heeft Hitler zijn duizenden verslagen. In 1928 kwam zijn partij voor het eerst met de stemming op de lijst. 12 zetels van de 600 in de Duitse Rijksdag. 2 jaar later niet meer 12 zetels, 107 zetels. 2 jaar later 230 zetels. Het volgende jaar opnieuw, wat de oorzaak was, weer een stemming, begin van het jaar, heel in het begin. En Hitler is de halte meerderheid in de partij. In enkele jaren. En dan komt het noodlottige moment dat de Rijksminister Hindenburg, de oude veteraan van de Eerste Wereldoorlog, Hitler benoemt tot Rijkskanselier, dat is tot regeringsleider. En toen kreeg Hitler eindelijk de kans om zijn bedoeling uit te werken in het Duitse volk. Nu had hij de macht in de Rijksregering. Maar och, januari 33 is nog geen mei 1940. Nee, inderdaad, daar liggen ruim 7 jaar tussen. Maar het zijn jaren van ongelooflijke oorlogsvoorbereiding. Geweldige militaire toerusting. Van jongs af aan werden kinderen in uniformen gekleed. En dat wil er bij de jeugd al gauw in. Gewapend, want soldaatjes spelen, dat ligt in onze natuur. Pleit niet voor onze staat. Maar is de waarheid. Soldaatjes spelen, schieten, vechten, dat ligt in onze jongensnatuur. En daar speelde Hitler blijkbaar op in. En daar liepen de kleine bruine knapen te marcheren op de maat van opzwepende muziek voor Duitslands eer en zo. En de sportactiviteiten werden extra ingeleid om de jeugd te winnen. En daar schrok ik verleden week toen ik hoorde dat ook bij de PvdA er volgens de oud plannen bestaan om sport te gaan bevorderen onder de jeugd. En als ik de opzwepende taal hoor van sommige politieke sprekers en vakbondsleiders, dan zeg ik, zijn ze ook al van datzelfde hondje gebeten? Een volk de hersenen ontnemen, zodat ze zelf niet meer hoeven te denken en ze opzwepen. En dan heeft Luther, de grote geestelijke leider in de tijd van de Duitse kerk, heeft gelijk. De massa heeft geen verstand. Een massa kan opgezweept worden tot dingen waar je niet van droomde. Als een clubje jongens, over meisjes kan ik in dit punt niet oordelen, 's avonds met elkaar op pad gaan, wat geen van de 10 alleen zal uitvoeren. Dat voeren straks soms in een feeststemming uit als één ze maar weet op te hitsen. En daarom Luther heeft het wel doorzien. En Luther heeft dat niet alleen gezien. Griekse denkers, Romeinse denkers hebben praktisch hetzelfde gezegd. De massa heeft geen verstand. Die laat zich opzwepen door mensen die daar de gave toe hebben. En zo, gemeente, werd het Duitse jonge volk maar opgevoerd. In militaire trant, algemene dienstplicht werd ingevoerd en de wapenindustrie draaide op volle toeren. En Hitler en zijn horde reclame maken. De grote werkloosheid in de jaren 30 was onder zijn bewind toch maar overwonnen. En toen een van die christenstudenten ook in dat verband zei, ja, maar ze zitten bijna allemaal in de wapenindustrie. Toen zei die volksvoorlichter, nou, dacht je dat in Duits, dat het in Frankrijk en Engeland anders was? En zo werd het Duitse volk, terwijl Hitler naar buiten van vrede sprak, werd opgevoed tot een oorlog. Ja, een speciale minister voor de herbewapening werd benoemd, Albert Speer. Dus, alles is in een opgezweepte toestand. En de wereld rondom was ziende blind. De wereld sloot de ogen voor het dreigende gevaar. En nou zien we wat bij het ware geloof een rol speelt. Dat speelt ook bij dit geloof een rol. Een mens gelooft graag wat hij graag wil. Nou, dan is het andere wel. De mens gelooft niet graag wat hij niet graag wil. Daarom geloven zo traag. Ook wat betreft het ware geloof. Want we willen nog niet gered worden, dat kan later nog wel. We willen niet een nieuw leven beginnen. Het zit zo nog goed naar onze zin. En wat nou op de weg van het ware geloof een hinderpaal voor velen kan zijn, dat zie je ook hier. Dat is hier eigenlijk een winst geweest. Dat is hier een schade geweest voor het buitenland. Men wilde niet geloven dat er weer zo'n oorlog kwam. Men had toch in 1918 bij hoog en bij laag gezworen, zoiets nooit meer. Men kon het niet geloven dat een mensheid tot zoiets opnieuw in staat zou zijn. Men vergat dat een mens een bron is van allerlei kwaad. En duizendvoudig als die in verkeerde handen valt. En daarom wie niet horen wil, o volk van Nederland, o regering van Nederland, o generale staf ten dele hoor. Ik weet het van erbij, hoe de generale staf in een paniek was bij het uitbreken van Peter van erbij. Anders zou ik niet durven zeggen. Alleen Wilhelmina heeft meer de ogen open gehad. Die was al met opzet vertrokken van het loon naar Den Haag. Want als ze kwamen, dan zou ze niet zo gauw te pakken hebben. Heel kort voor het uitbreken van de oorlog is Wilhelmina met haar gezin zeer bewust uit het loon weggetrokken naar Den Haag. Om niet zo dicht bij de grens te zijn als het onverhoeds mocht gebeuren. En daar wie niet horen wil, moet voelen. In 1 september 1939 begint eigenlijk de oorlog al. Want het begin ligt niet bij 10 mei, Het begin ligt al bij 1 januari 33, toen Hitler Rijkskanselier werd. Slachtoffer voorspelen. Maar politiek gezien, de oorlog is begonnen 1 september 1939. Hitler valt onverhoeds Polen binnen. De oorlog was dus al 8 maanden aan de gang eer het Nederland aan de beurt kwam. En binnen 3 weken was het overgrote deel van Polen onder de Duitse wapens bezweken. Hitler had een niet-aanvalsverdrag in het geheim gesloten van Rusland. Rusland mocht de oostelijke helft van Polen zich toe-eigenen. Duitsland slokte de westelijke helft van Polen op. Dat was Hitlers uitgekookte strategie. De blitzkrieg, een bliksemaanval. Het had altijd tot de fatsoenlijke orde behoord dat men de oorlog verklaarde. Zodat men, als men begeerde nog, hasjerepje toenadering zou kunnen zoeken. Maar dat heeft Hitler zeer bewust uitgeschakeld. De blitzkrieg onmiddellijk. En binnen 4 weken is Polen het haasje en de bal rolt verder. Frankrijk en Engeland hadden met Polen een vriendschapsverdrag. Polen hadden de grenzen gewaarborgd na de vrede van Versailles. En daarom Frankrijk en Engeland verklaren 2 dagen later, 3 september, Duitsland de oorlog. Maar eer dat de oorlogsmachine op gang kwam in Engeland en Frankrijk, was Polen al lang gevallen. Men was innerlijk en militair niet op oorlog toebereid, terwijl de Duitsers tot aan de tanden toe gewapend, tot aan de vingertoppen waren toebereid, zodat Engeland en Frankrijk geen tijdige hulp konden bieden. En de oorlogsmachine rolt voor. Voorjaar maart 1940 wordt Denemarken overrompeld. En tegelijkertijd het Noorwegen aangevallen. Dat onbegrijpelijkerwijze ook binnen enkele weken het slachtoffer is. Ja, Hitler praat het goed. Engeland zou gebruik kunnen maken van Denemarken en Polen om daar van daaruit een invasie te beginnen op Duitsland. En daarmee slokte die 2 landen ook maar in. En toen hij klaar was met Polen, klaar met Denemarken en Polen, Denemarken en Noorwegen, toen richtte hij zich op zijn aartsvijand aan de andere kant van de Noordzee, Engeland en Frankrijk. Maar ja, er lagen de barrières, België, Nederland, Hitler's. Ja, je kunt zeggen Hitler, want hij regeerde en de officieren waren slaven. Hitler, via zijn mannen natuurlijk, vraagt België vrije doortocht naar Frankrijk. België weigert het. En toen kwam onverwachts 10 mei de overval van Nederland en van België allebei. 10 mei 's morgens, 4 uur à 4 uur 30... daverden. Het leek wel roofvogels. Vliegtuigen massaal de grenzen over. Om massa's gewapende troepen af te werpen achter de Hollandse linies. En onmiddellijk was het doel gericht onder andere op Den Haag. Om onze regering bij aanvang reeds in handen te krijgen. Dat is duidelijk gebleken bij nader onderzoek. En daarom met geweldige vaart is het begonnen. Het was als een dief in de nacht voor velen. Ook voor ons velen hier in Middelhannes. Heel in de verte als je buiten stond, hoorde je dat gegons van de vliegtuigen. Ik kan me niet herinneren dat we ze gezien hebben. Mogelijk wel, dat weet ik niet meer. Ik weet wel, toen 's middags hier over Middelharnis, de polder, een Duits vliegtuig, een Hollander, achterna zat en mijn zoontje Gijs naar buiten holde om dat te zien. Joh, kom binnen! Het is veel te gevaarlijk. Toen wisten we goed dat de oorlog er was. Zover ik weet is het vliegtuig neergeschoten tussen Dirkstrand en Herkingen. In elk geval, toen wisten we wat er was. En daarom Nederland was overrompeld met duizenden mannen tegelijk die uit de lucht neerdaalden met parachuten, terwijl over de grenzen geweldige panzerkolonnes oprukten. Vreselijk. Is er vreselijke dingen zijn er gebeurd. Grevelini, waar ook mensen het ons midden gestreden hebben. Rotterdam, de Maasbruggen, de Achterdijk, ontzettend velen zijn gevallen. 5 dagen later moesten wij het verzet opgeven. Hitlers massale blitzkriegtactiek had weer opnieuw succes opgeleverd, maar had 2 grote teleurstellingen. Ten eerste dat hij onze regering en de koningin niet aan de kreeg. Dat was zijn eerste teleurstelling. Het was een klap in ons gezicht toen we het hoorden. Wilhelmina is naar Engeland uitgeweken. Ik meen op 11 mei al. En de regering op 12 mei. Het kan ook zijn dat Juliana, dat is van 11 mei, heeft Prins Bernhard Juliana met de kinderen al weggebracht. Ja, en 12 mei geloof ik dat de koningin en de regering vertrokken is. Maar later is gebleken dat het een heldhaftige daad was. Hitler heeft de koning van België, heeft hij min of meer in zijn macht, in zijn fysieke macht gekregen, psychisch in zijn macht gekregen. Wel, zijn vorstin is naar Engeland gegaan om met de wettige regering de Nederlandse soevereiniteit te blijven handhaven. En door de mensen van het verzet is het toen gewaardeerd en achteraf 3-dubbel en veelvoudig geëerd als de moeder in het verzet, zodat ze met hartstocht gestreden heeft voor de bevrijding van Nederland, in hoeverre het vanuit Engeland ook mogelijk was. En de tweede teleurstelling van Hitler, het duurde veel te lang, dat kleine snetlandje Nederland. En daarom, dat was dinsdag 14 mei, daverde de vliegtuigen, de bommenwerpers over Rotterdam. Nederland kreeg een ultimatum. De wapens neer. Of morgen volgen Utrecht, Den Haag, Amsterdam. En zo heeft hij Nederland op 14 mei de weerstand gebroken. En 's avonds werd het al rondverteld. De volgende dag, 15 mei, is het officieel bekrachtigd. En daarom Nederland capituleerde. De Duitse slagen waren te fel. En de zo gehoopte hulp van Engeland en Frankrijk bleef uit. Plagenheid. Wat een angst. Met name onder de Joden. Want in de nacht van 14 op 15 mei. Dus toen de berichten al gingen, morgen legt Nederland de wapens neer, hebben tientallen Joden in Amsterdam zich al het leven beroofd. Want ze wisten wat in Duitsland gebeurd was. Ze wisten wat hun hier te wachten stond. 2-3 dagen na de capitulatie wandelde ik, of liep ik, op de oostelijke achterweg, vlakbij het ministerkerkje. Daar kwam Abraham Polak, de Jood. Een man licht verstandelijk gehandicapt. Die bij zijn broer in de winkel op de Westdijk helper was. Iedere vrijdag, soms streeks 1 uur, kwam Abraham bij de mensen aan de deur. Mevrouw, hebt u nog wat nodig? Nee, Abraham. Of ja, Abraham. En Abraham ging weer verder. Abraham, we groeten elkaar dagelijks, we hadden elkaar nooit gesproken. Abraham Polak, kom naar me toe, die licht gehandicapte man. Dominee, waarom moeten wij Joden het altijd ontgelden? Abraham, was mijn antwoord. Ze beginnen bij jullie, maar dan krijgen wij beurt. Dat stond bij me vast. En vandaag hoorde ik van de heer Krijger, hier bekend als Kapper Krieger van de Westdijk, dat zijn buurman, Rabbi Slager, op 10 mei morgens al tegen hem, hij liep nog eens over hem te vroeg in de ochtend, tegen zijn buurman Kapper Krijger gezegd had: nu gaan wij met sneltreinvaart de ondergang tegemoet en jullie straks met de boemeltrein. Die heeft het er beseft op dezelfde morgen dat de oorlog is uitgebroken. Nu gaan wij met een sneltreinvaart naar de ondergang en jullie na ons met een boemeltreinvaart. Inderdaad, wat Hitler over de Joden heeft uitgegoten, dat is godslasterlijk, van haat en vijandschap. En wat ze met de Joden gedaan hebben, dat tart alle beschrijving. Iemand heeft eens gezegd: een dier kan geen ondier worden. Of hij moet ziek zijn, zeg ik achteraf. Een wolf die hondsdolheid heeft, die kan wel ondier zijn. Maar normaal een dier kan geen ondier zijn. Maar Hitler en zijn aanhang hebben een onmenselijke haat gehad. Ik heb op catechisatie wel eens een paar dingen van verteld. Maar het ergste nooit, want dan ga je huiveren. Huiveren. Het was een satanische haat in vervulde ten opzichte van de Joden. En daarom, het is vreselijk wat er gebeurd is. En ik vergeet nooit die beruchte dag, 3 november 1942. Wat ik vergeten was, reeds 14 augustus in vele Joden weggevoerd, het Sommelsdijk in Middelhannes. Maar 3 november 1942, we zaten aan de middagmaaltijd. Ineens, wat een drukte op de Voorstraat. Och, heden. Een hele kolonne van de Joodse gemeente. Duitse soldaten liepen langs. De Hollandse politie was erbij. Een buurmeisje, ik noem geen naam, wilde voor de oude mevrouw Slager of voor haar schoonzuster, dat weet ik niet meer, de zware koffer meesjouwen naar het stadhuis of naar het tramstation. Maar de Hollandse politie beter doet: meid, laat staan, anders neem ze ook mee. Wij holden van de tafel af, stonden voor de ramen. En de rabbijn wuifde zijn vrouw. Het ging door merg en been. Weggevoerd als zwijnen ter slachting. En ineens, christengemeente van Flakee, voelde ik schuld. De Joden hebben eeuw in eeuw uit onder ons gewoond. En zover mijn herinnering reikt, hier in Sommelsdijk Middelhannes, werden ze als medemensen gewaardeerd. Maar we hebben ze nooit de Christus gebracht. Nu gaan ze de ondergang tegemoet. En wij met al onze kerksheden hebben ze nooit de Christus gebracht. Ik heb eens een gesprek met de Rabbi Slager gehad. Ook dominee van Val van Dirksland. En toen zei ik, omdat het ook ging over de lotgevallen van de Joden al dit weer. Ik zeg: u weet welke oorzaak wij erachter zien. Wij zullen zijn namen niet, ik zal zijn namen niet noemen, want dan grief ik u, maar u weet wie ik bedoel. En een Joodse vrouw, een van de zusters Roos, is ontkomen omdat ze gelukkig in het ziekenhuis was opgenomen. Ik kwam op de zaal: dominee, waarom moeten wij het altijd ontgelden? Ik zeg: u weet wat er met hem gebeurd is, die wij eer als de Christus. Dominee, hoe konden wij hem aannemen? Onze leidslieden hebben hem toch niet erkend? Ik wil dat lijden niet extra verzwaren. Maar ik heb gezegd, weet u wat in de psalm staat? De steen die de bouwlieden verworpen hebben, is geworden tot een hoofdeshoeks. Maar hier vanaf de kansel heb ik de gemeente gezegd, iedere sekte beroept zich op de Bijbel, maar heeft soms kenmerkende dwalingen, die radicaal van de Bijbel afwijken. En ik heb van de kansel hier gezegd, zo is de maatregelen tegen de Joden, is een duidelijk teken hoe wij deze dingen moeten beschouwen. Ik kwam thuis en zei tegen mevrouw, als God die en die man in de kerk niet beteugelt, dan ben ik erbij. Maar die man heeft nooit, zover ik weet, iemand verraden, hoewel hij in de kant van NSB stond. En ik heb de gemeente gezegd, toen Kaïn zei, als dan Gods oordeel op me rust, en ieder die me vindt, die zal me doodslaan. Zeg God, nee. God zei het netter dan ik hoor, pardon. Toen zei God, nee. Die Kaïn slaat zal zevenvoudig gebroken worden. God geeft het oordeel niet aan de christenheid. En niet aan de mens. En daarom al heeft Israël een grote schuld op zich geworpen. Laten wij onze handen thuis houden met haatwoorden en haatdaden. Laten wij weldige bediende christenen dit volle evangelie hebben. Laten we toezien op onszelf. En daarom wie zichzelf kent, zal geen moment wraak voelen tegen Israël. Want ze zijn vlees van ons vlees wat dat betreft en been van ons been. Maar Israël heeft hem verworpen in wie alleen het leven is. En al hebben ze die persoonlijk gedaan, de heler is toch net zo goed als de steler. Ik heb mijn catechisanten wel eens, stel eens voor jongens, dat iemand een schuine grap staat te vertellen en ik sta erbij te lachen. Wat zeg je dan van me? Ze durven niks te zeggen. Nou, dat ik ook niet veel zaaks ben. En daarom, ik heb ze gewaarschuwd tegen de sport op zondag. Kijken naar de tv. In later tijd, want toen de Middelhanders kennen we het nog niet. Ik zei, want je bent medeschuldig. Wie zondag zich vermaakt aan de tv, sportuitslagen, die staat medeschuldig. Omdat hij zich vermaakt in overtreding van Gods wet. En zo, Israël draagt Gods oordeel. Maar toen ik de eerste reis naar Israël deed en met Israël in mijn hart Jeruzalem naderde, toen stonden we daar op een hoogte te staren naar de heilige stad van oudstaan. O Israël, wat zal er veel over u moeten komen eer dat gij de Messias herkent. En toen bracht God die vrome Hollandse dominee tot de orde. Het zijn wel vijanden. Want dan gaat het evangelie om eventueel. Maar het zijn beminden om der vaderen wil. Want hun roeping en verkiezing is onberouwelijk. Niet alleen een verkiezing, ook een roeping. En daarom God heeft gezegd tot Abraham. Wie u vloekt, die zal ik vloeken. En wie u zegent, zal ik zegenen. En daarom Israël heeft altijd nog zijn vijanden overleefd, tot nu toe. En ze zal het op blijven tot het einde toe. En daarom, het is een zegen geweest dat in mei 45, pardon, het is een zegen geweest, ja, dat in mei 45 de oorlog afliep, want als Hitler de kans gekregen had, dan zou de vervuld geworden zijn wat Rabbi Slager al ingezien had. Eerst de Joden en dan de kerk. Want die had hij ook gezworen haat in zijn binnenste. Maar zover was het in mei 45 nog niet. In de mei 40 nog niet. 5 mei, nee pardon, even doordenken, 15 mei nog niet. In 5 dagen en kort daarop is Nederland, in 5 dagen is in Nederland dus het verzet gebroken. 14 dagen later België. Een paar weken later Frankrijk. En toen zou de grote sprong naar Engeland gebeuren. Want vele militairen van Duitse bloeden die op Flaké arriveerden, meenden dat ze op weg waren naar Engeland. En toen ze helle voetsluis op de boot gingen, dachten ze, wie varen ken Engeland. Want dat hebben ze door de straten gegalmd. En in de zalen gedaverd. Wij varen, wij rijden, wij varen naar Engeland. En de generaals hadden het gewild, volgens onderzoekers. Maar Hitler heeft ineens het bevel veranderd. Hij vertrouwde zijn zogenaamde bondgenoot in zijn rug niet. En daarom Engeland en Frankrijk werden verder. Engeland werd met rust gelaten. Eerst zou hij afrekenen met Rusland. 22 juni 1941, ineens de inval in Rusland. En weer de blitzkrieg had zegen. Dag in dag uit trok het Duitse leger overwinnend verder. Duizenden mensen doodschietend. Ontelbare dorpen en steden verwoestend. Ze hadden spoedig 600.000 krijgsgevangenen. Russische krijgsgevangenen. Waar ze geen raad meer wisten. En Hitler profeteerde in oktober nog. Het einde is nabij. De vijand ligt bijna op de knieën en zal nooit meer opstaan. Maar hij had te vroeg geroemd. De winter viel in. Met vreselijke temperaturen, tot 30, ja 50 graden onder nul. De Russische militairen hadden sneeuwmantels aan, witte mantels, zodat ze niet opvielen. En de Duitsers met een donkere wapen, met een donkere uniform, waren schietschijven voor in het wit geklede Russen. Ontzettende slachting. Het voorjaar breekt aan. Nog niet beslist. Wisselende kansen. Opnieuw een winter. De winter 42-43. Dan begint in het voorjaar de strijd opnieuw. En bij Stalingrad. Daar wordt de opmars der Duitsers gestuit. Rusland begint met de volle kracht terug te slaan. En langzaamaan worden Duitsers teruggetrokken. Teruggedreven. Eindelijk zijn ook de geallieerden geland in Normandië 6 juni 44. Van twee kanten wordt Duitsland almeer bedreigd. Duitsland moet het onderspit delven. 2 à 3 weken nadat Hitler, 8 dagen nadat Hitler zelfmoord had gepleegd. 30 april, onze Koninginnedag, niet de tijd. Is de dag geworden dat hij zelfmoord pleegde. Ik had het in mijn gezin meer dan eens gezegd. Die man pleegt straks zelfmoord. Zo voorkwam hij dat hij in handen van mensen viel. Want er was een wedijver tussen Engelse troepen en Amerikaanse troepen. Om Hitler te pakken te krijgen. Hij was zijn vijanden voor. Hij viel niet in handen der mensen. Maar wel in de handen Gods. En toen ik het hoorde, ijsde ik het. O man. In de oorlog zijn 20 miljoen mensen gevallen. 20 miljoen mensen gevallen. O man, nu sta je voor de rechter. Maar laten we de oorlogsvoering letten buiten beschouwing verder laten. Er is zoveel te vertellen als je het zou willen. Welke ellende is in werkelijkheid over ons gekomen? Ten eerste de bezetting, de uitbuiting, de verhongering van het zwaar getroffen Nederland. Het offer van honderden soldatenlevens en van ontelbare burgers. Dat zou groeien tot 240.000 Nederlanders. Onze vrijheid waren we kwijt. Nederland werd geregeerd door de Duitse nazi's en de Nederlandse NSB'ers. Onze handel en welvaart werd lam gelegd. Onze handelsvloot was vrijwel totaal uitgeschakeld, met als gevolg toenemende voedselschaarste. Distributie, 1940 reeds, ieder jaar werd het erger, totdat tenslotte wij gemiddeld 1/6 kregen van het normale rantsoen. Om een voorbeeld te hebben, per persoon 400 gram brood per week. Ik ben onmiddellijk, toen ik dat las, onlangs naar de cd-kamer gegaan. Ik heb een brievenweger gehaald. Ik heb een sneetje brood uit de broodtommel gepakt. Ik heb het op de weegschaal gelegd. En een normaal broodsneetje weegt 30 gram. Dus per week 400 gram is 13 2/3 sneetje. Niet al te dik nemen. 14 broodmaaltijden in een week. 13 sneetjes brood. Met andere, dus 1 sneetje hoogheid per maaltijd. Andere voedingsmiddelen, idem. Gebrek aan brandstof. Zelf koken kon ik meer. Ook ik ging voor mijn gezin met een pannetje naar de gaarkeuken. We hadden geen stooksel meer. Er was niets. Warmte was tenslotte uitgesloten. Er waren geen kolen. Er waren geen brandstof. Ik heb vrij nieuwe fietsbanden ingeruild voor brandhout. Ik kreeg nat knotwillige hout uit het ondergezette watergebied waar ik bitter weinig aan had. Want je kreeg meer rook en gesis in de kachel dan warmte van dat natte hout. Licht was uitgesloten. Gebrek aan hygiëne. Geen zeep. Vlooien. Ik kwam bijna iedere dag met vlooien thuis. En een van mijn ouderlingen noemde geen naam, zei: nee, ik ben er blijkbaar niet vatbaar voor. De kinderen luizen op het hoofd. Vreselijk. Uitslag. Ja, zei de dokter, onze huisdokter. Dat hebben we te danken onze buitenlandse gasten. Wij vervuilden. Wij verarmden. Wij vermagerden. En de hongerwinter heeft de kroon op dit alles gezet. Toen ik na de oorlog bij mijn moeder, mijn vader was in de oorlogstijd overleden, op de boerderij kwam en vertelde hoe wij hier hadden geleefd in de wintertijd. Toen zei moeder tegen mij: jongen, wat heb je dan gegeten van de winter? Nou moeder, 4 maanden minstens droog brood en natte aardappels. Iedere maaltijd konden we onze kinderen 1 sneetje brood geven met een beetje margarine en boter. En op een ochtend zei mevrouw: nou is er niet meer. Ik kreeg op bezoek ergens een onsje of 1/2 onsje eigen gekarnde boter. Och mens, wat was ik blij toen 12 uur thuis kwam. Ik heb weer wat voor de kinderen. Mijn vrouw was in verwachting van onze jongste dochter. Achteraf had ze zelf aan zich moeten denken. Maar welke moeder eet beter dan ze haar kinderen geeft. En daarom had het volkeen nog goed. Doordat het transport uitgesloten is bijna van de scheepvaart en de tram, moesten wij ons eigen koren hier op Flakee maar gebruiken. Mijn vrouw stuurde een keer een broodje van Flakeese tarwe gebakken, door de bakker namelijk, naar een vriendin in Leiden. En we kregen een brief terug. Hinke, zo heet mijn vrouw, een Friese naam, Hinke, wat hebben wij van je broodje gesmuld? We hebben een week over gedaan. Het was een man en vrouw samen. Iedere maaltijd 1 klein sneetje. Want we hebben dat slechte regeringsbrood nooit gegeten hier. Maar nog meer stond te wachten. 20, 21 december. 'S morgens kwam ons dienstmeisje binnenhollen. Dominee, mevrouw, het hele dorp is afgezet met een Duitse soldaat. Die komt trouwens niet meer door. En doordat zij een andere weg wist, is ze langs de omweg toch in de pastorie gekomen. Alle mannen van 18 tot 40 jaar moesten gaan melden. En ik vergeet nooit toen die kolonne de volgende dag naar de haven gevoerd werd. Ik ben er langs gelopen om afscheid te nemen. En toen ik hier op Vingling terugkwam, zei een vrouw die een man ook weggevoerd was: dominee, wat ben ik blij dat u nog vrij bent. Hou je mond maar, het is erg genoeg. Toen zei ze: ja, maar als we de kerk niet meer hebben, Dat we nooit eens. Want ze zeggen, als je in de kerk komt, vergeet je nog eens even de ellende waarin we verkeerden. En daarom, het zijn vreselijke tijden geweest. Je kunt het nauwelijks meer voorstellen. En waarom zijn ze massaal weggevoerd? Wel, binnen 2 weken, binnen enkele dagen stroomde het eiland vol met Duitse soldaten. Die moesten hier zich klaarhouden om via Zeeland naar België te trekken als het Ardennenoffensief zou lukken. Dat was de uitleg toen. Anderen hebben gezegd, nee, ze hebben de arbeiders van ons weggevoerd om ze in de industrie te plaatsen. Omdat industriearbeiders in de militaire dienst waren in Duitsland. Dat zijn 2 vliegen in 1 klap. Maar de feiten wijzen op deze. Onmiddellijk daarna werden scholen gevorderd, de pastorie is gevorderd. Ik heb gezegd, gaat er niet uit. Het is het huis van de gemeente, het is mijn eigendom niet. We hadden gezin al uit het natte gebied, Oldgens Plaatmeer en mevrouw Vetter met een dochter, woonden boven. En de ortscommandant die bij ons toen ingekomen is, was een normaal mens. Hij was in het burgerlijke leven directeur van een middelbare meisjesschool in Duitsland. Heeft er genoegen meegenomen. Wij moesten bovenhuizen met dat andere gezin. Hij had onze benedenkamers. De keuken hadden we gezamenlijk. En oh, de kinderen hebben staan snakken naar dat rijke voedsel wat daar nog gekookt werd voor die Duitse heer. En heeft ons nooit een strobreed in de weg gelegd verder. Maar na 2-3 weken vertrok hij. Het was toch te bezwaarlijk om te huizen als ortscommandant in een huis waar ook andere mensen woonden. En daar hebben we het afgeluisterd, maar ik kon het Duits niet voldoende verstaan. Toen ze klaargemaakt werden om, als het zou moeten, België waarts te rukken. Maar ik stond op de trap te luisteren. Ik wou weten wat over ging, maar ik ben gauw verdwenen. Want je was je leven niet zeker in handen viel. En daarom, het hangt ongetwijfeld samen. En toch zou het nog duren tot het volgende jaar mei, eer dat wij bevrijd werden. En daarom, de bevrijding heeft zware offers gekost. Ik heb vast verkeerd gezegd, 55 miljoen oorlogsdoden. 20 miljoen Russen. 6,5 miljoen Duitsers. 6 miljoen Joden. Bijna 250.000 Nederlanders. Miljoenen rouwdragende gezinnen. Miljoenen gewonden. Honderdduizenden blijvende invaliden. 10.000 blijvend geestelijk gestoorden. Een zee van ellende. Dus wat een feest. We waren bevrijd. En 1-2 avonden na de bevrijding, pas schemeravond, liep een jongen fluitend over de achterweg. Mijn vrouw zei, hoor eens. Hij fluit weer. Dat hoorde je niet meer. De druk was van ons af. We waren bevrijd. God had ons verlossing geschonken, verlost van de oorlogsellende, verlost van de hongerdood. Want de ondergrond zat een brief gestuurd naar de regering in Engeland. Er moet haastig maatregelen genomen worden, anders gaat de hongersnood in Nederland over in de hongerdood. En zij hadden berekend dat de voedselvoorraad uiterlijk tot 6 mei strekte. En hoe het nou zit, tegenwoordig hoor je weer andere geruchten, maar dat was toen de overtuiging. De voedselvoorraad die er is, strekt maar tot 6 mei. En toen is mede door de invloed van Wilhelmina is er actie uitgevoerd en door de Hollandse regering dat via het Zweedse Rode Kruis mail werd uitgeworpen om hier het brood te brengen. Het was een druppel op een gloeiende plaat in deze grote hongersnood. En bovendien, broeders en zus, heeft God ons verlost van de vele ellende die Hitler nog in petto had. In lijf in Nederland. Daar heeft hij Leopold van België ook bedreigd. Toen Leopold een verzoek deed om de dynastie in België te mogen handhaven, toen werd Hitler briesend in zijn tegenwoordigheid. En hij dreigde dat België zijn nationaliteit zou verliezen. en zou bij Duitsland gaan behoren, dat ze ons ook zeker boven het hoofd gehangen hebben. Want in de Duitse kant werd al gezegd, Nederland, wat is dat? Aanslipsel van de Duitse rivieren. Dus Nederland is groot geworden door het slip van de Rijn. Nederland is aanslipsel van de Duitse rivieren. Dus het zat ons ook lag ook boven ons hoofd dat we in dit duivelse systeem zouden ingelijfd worden. Voortgaande tirannie. Want het nationalisme was een bemoeial met alle terreinen van het leven. En het lijkt wel alsof machtswellust onverzadigbaar is. Alexander de Groot in de oude geschiedenis heeft gevochten tot zijn dood toe. Napoleon zou gevochten hebben tot zijn dood toe. En Napoleon was nog een mens vergeleken bij Hitler. Hitler was ook krank. Ook ziek van machtswellust. En wat ons boven alles boven het hoofd hing. En toch durfde Hitler altijd te spreken. Als hij overwonnen kwam het duizendjarige rijk. Hij kende de Bijbeltekst ook nog. Dat beloofde hij. Duizendjarig rijk. Dan komt er vrede en geluk. Als hij zijn doel zal bereiken. Voortgaande belemmering van kerk en godsdienst. Het is te veel om te noemen. En hoe staat het nu met onze dankbaarheid? De ellende was groot. De verlossing was groot. Groot mocht ook wel zijn de dankbaarheid. Maar blijdschap is nog geen dankbaarheid. Blijdschap geniet van de gave. Dankbaarheid klimt op tot de gever. Blijdschap kan ontaarden in lichtzinnigheid. Dankbaarheid maakt klein voor de grote God. Die dankbaarheid is een voedingsbodem voor de ware vrezen des Heren. En daarom van die dankbaarheid is helaas weinig openbaar gekomen en weinig overgebleven. 5 mei bevrijding, 10 mei hemelvaart. Ik weet het secuur, niet uit herinnering, maar wel uit andere gegevens. En of het nu 6 of 7 mei was, weet ik niet. Dan was het een chaos in Sommelsdijk en Middelharnis. De zogenaamde moffenmeiden waren opgepakt. En zijn in het openbaar te schande gemaakt. Of hun het haar afgeknipt is verhelderd, dat weet ik allemaal niet meer. Maar het was een schande. Hoever het men zich vergreep aan degenen die aan de Duitse kant geweest waren. Ik ben de volgende morgen naar het gemeentehuis gestapt, naar het hoofd van de toenmalige binnenlandse strijdkrachten, het voormalige ondergrondse verzet. Het was een leraar in een van de gereformeerde scholen, zijn naam weet ik niet meer. Ik heb gezegd, meneer, moeten wij nou zo de weldaad van God onteren, door zo schandalig in het openbaar ons te gedragen? Hij herkende, het was uit de hand gelopen. Ik heb donderdags in de hemel verspreek mijn smart over dit alles niet kunnen verzwijgen. Maar ik kwam thuis en zei tegen mevrouw, dat is eens en nooit meer. We zitten de hele week al genoeg in ellende. En dan zondags ook nog de ellende uit te kramen. Maar het moest eruit. Moeten nou zo God hanteren? En wat is er overgebleven? Ik moet deze dagen zo vaak denken aan de dreigende woorden Gods. Jesaja 14 vers 29. Vreugde niet, gij gans Palestina, dat de roede die u sloeg gebroken is. Want uit de wortel der slang zal een basilisk voortkomen. En haar vrucht zal zijn als een vurige vliegende draak. Een basilisk is oneindig veel kleiner als een slang. Het heeft een heel andere vorm. Maar zover ik weet is het nog kleiner dan een kikker. Dus die machtige slang is verslagen. En uit die slang zal een kleine, haast verborgen basilisk voortkomen. En haar vrucht zal zijn als vurige vliegende draken. waar onder Hitler vandaan. Maar de geest van afval waren we niet kwijt. En die kwam heel spoedig openbaar. Een danswoede is losgebroken over een groot deel van de jeugd. Waar je nooit van hoorde. Dansen, dat doet geen christen. Zo waren we altijd opgevoed. Ja, David danst ook. Ja, maar dat was geen parendans. Dat was dans op de Joodse muziek. En ze zijn eenmaal in het oosten wat levendiger en vitaler dan wij. Maar dat had niets te maken met onze dans. Zoals wij die tegenwoordig tot ontwikkeling vaak hebben gebracht. En daarom, het is al maar verder gegaan. September, 15 september 83, heb ik tussen mijn boeken voor me op mijn schrijftafel een grote envelop gestoken. Met het opschrift, waar gaan we heen? 15 september 1983. Nou zit je al vol met knipsels. Waar gaan we heen? Het eerste knipsel was deze. In mijn laatste gemeente Aalburg, wijk en Aalburg, had de gemeente subsidie verleend aan sportverenigingen onder voorwaarde niet op zondag spelen. Dat is van de kant van de socialisten in de Kamer aan hangen gemaakt. En het werd in strijd met de wet verklaard. Het is discriminatie van de mensen die anders denken dan de kerk. Dat was het eerste. Een overheid. Plaatselijk wordt er banden gelegd om de zondagsheiliging te eren. En het gaat hollende voortwaarts. Wij leven op een hellend vlak. En Bunyan, de oude Engelse leraar, prediker, heeft terecht gezegd. De weg Gods kost inspanning en strijd. Want die gaat tegen de hoogte in. Maar het brede pad der zonde is hellend vlak. Als je daar je voeten zet, ga je vanzelf verder. Onze regering is ook op een hellend vlak. En het is helaas politiek verklaarbaar. Onze democratisch gekozen regering weerkaatst, weerspiegelt de samenstelling van het volk. Zo het volk is, zo stemt het volk, zo wordt onze regering. Dus het is een spiegel van onze toenemende afval van God. En daarom gemeente, velen hadden gehoopt na de bevrijding een geestelijke opleving te zullen meemaken. Want in de oorlogstijd waren de kerken vol. Onkerkelijken klampte je aan. In de hoop dat je nog een troostrijk uitzicht had vanuit je geloof. Waar ze misschien enig houvast aan kon krijgen. Mensen die anders nooit bij je aan zouden kloppen. Kloppen toen aan. Zelfs de socialisten begonnen christelijke te denken en te spreken. Wie zou zich niet verblijden? En achteraf heb ik moeten zeggen, het is nog niet eens een Nineveh-bekering geworden. We gaan hollende berg afwaarts. Dominee Blok, is dat nou vanavond een feestreden? Is dat nou vanavond een dankzegging voor de bevrijding? U hebt zo breed gesproken over de ellende en zo weinig over de verlossing. En de dankbaarheid werd ook nog gekraakt. Ik heb inderdaad breed de ellende beschreven. Opdat we weten waarvan we verlost zijn en weten waartoe we geroepen zijn met dankbaarheid. Maar de waarheid verplichtte mij om op deze kant de nadruk te leggen. Vroeger, als een koning gestorven was, zei men wel eens, de koning is dood, de koning leven. De oude koning is dood, de nieuwe koning leven. Hitler is dood. Zijn macht is uitwendig ten neergeworpen. Maar de grote vijand leeft nog. Dominee, vroeger eens op een jeugdsamenkomst, Wat denkt u van de toekomst van de kerk? Mijn antwoord, en daar eindig ik vanavond mee, was: jongens, wat ik denk van de toekomst is niet belangrijk. Wat God zegt in zijn woord van de toekomst is belangrijk. En God vergelijkt het bij de oogst. Die komt als de korrel rijp is om ingezameld te worden. En als het stro als kaf eventueel verbrand kan worden. Dat beeld gebruikt God in zijn woord. En daar wat zegt de Bijbel van de toekomst, daar is niet best. En nou de vraag, zien wij de lijnen erheen? Ik dacht van wel. En daarom dominees in ons midden. Laten de mensen toch wijzen op de tijd in mijn leven. Kerkenraden, heb toch je ogen open. Gemeenteleden, verdiep u biddend in het woord. Opdat uw ogen geopend mogen worden. Want onkunde maakt blind voor de gevaren. Onkunde maakt blind voor de toekomst. Dat heeft 40 bewezen, 1940. Dat zal ook onze toekomst wezen. En daarom God erbarme zich over ons. Opdat we wederkeren tot hem die ons geslagen heeft, maar niet verpletterd. Die ons behouden is schonk, opdat we hem zouden eren, God geven. Dat daar een druppel van over mag blijven. Ik heb gezegd, wij willen zingen met elkaar Psalm 126, vers 1 en 2. Psalm 126. Ik wil het even lezen. Psalm 126. Wanneer de Heer uit vijandsmacht het gevangen Sion wederbracht en dat verlost uit nood en pijn, scheen het ons een blijde droom te zijn. Wij lachten, juichten onze tongen, vrieves Heeren naam en zongen. Toen hieven zelfs de heiden aan. De Heer heeft hun wat groots gedaan. Inderdaad, God heeft bij ons wat groots verricht. Hij zelf heeft onze druk verlicht. Hij heeft door wonderen ons bevrijd. Dies juichen wij en zijn verblijd. Maar Heere, de verlossing is niet volkomen. En daarom vouwen nogmaals de handen. Breng Heer al uw gevangenen weder. Zie verder op ons uw erfvolk neder. Verkwik ons als de watervloed die het zuiderland herleven doet. We hebben genade nodig van dag tot dag. Amen. Hartelijk de collecte organist. Organist, spijt me, ik ben dom. Oude mensen worden vergeetachtig. Dat is eerlijk waar. Ik had het in mijn gesprek nog willen. Ik was zo blij dat er een collecte was voor Israël. In verband wat ik gezegd heb over wat we verzuimd hebben. En daar twee giften heb ik al bij me. Twee mensen hebben mij giften gegeven. Eén van 25, één van 30. En ik zei, mag ik die dan aanstaande maandag in Middelharnis in de collecte? Ja hoor, dat mocht. Dus, 1 van 25, 1 van 30. Goed voorgaan, u weet het. Hartelijk aanbevolen. Organist, neem me niet kwalijk. Speel verder.
Thank you. onze lijden dronken zijn. Wij achten lijken onze tongen. Verheven scheren en zongen.
Inderdaad, God heeft bij ons wat groots verricht. Hij heeft ook u, collega Blok, vanavond de genade geschonken om ons dat op bijzondere wijze weer in de herinnering terug te roepen. We zeggen u daarvoor heel hartelijk dank. U hebt ons politieke achtergrond getekend, de geestelijke achtergrond laten zien, maar ook de Bijbelse achtergrond. Groot en ondoorgrondelijk is God, is een leiding, is een bestuur van deze wereld. Hij is ook rechtvaardig. En terwijl we zo aan het luisteren waren, werden we zonder meer herinnerd eigenlijk, bepaald bij de gedachte, en wat we lezen ook in Psalm 103, waar David zegt, vergeet nooit één van zijn weldadigheid. Psalm 103 wordt ons ook getekend, God, als de God van de geschiedenis. De God die met Israël meegaat. Maar ook de God die in het persoonlijk leven grote dingen doet. En dan is het heel merkwaardig dat in deze psalm David als het ware zichzelf en ook zijn medegelovigen toeroept, vergeet zijn weldaden niet. En dat is kennelijk nodig. Dat is nodig voor David. Dat is nodig voor Israël. En dat is ook nodig voor ons. Wat de vijanden, wat de duisters ons aangedaan hebben, dat zullen we niet licht vergeten. En dat staat in onze herinnering gegrift. Maar nu wat de Heere gedaan heeft, hij heeft grote dingen gedaan. heeft verlost, heeft bevrijd, op zijn tijd, op zijn wijze. De roede die ons geslagen heeft, is teruggenomen. Hitler kon tenslotte ook niet verder gaan dan de Heere God hem toeliet. En dan weer, vergeet zijn weldaden toch niet. Deze psalm is er vol van. En het leven van ons land en volk is er ook vol van. Wat een weldaden ook na de bevrijding. En dan de vraag. Collega Blok heeft het eigenlijk al getekend en we zullen niet de herhaling vallen. Hebben we de weldaden in gedachtenis gehouden? Of leven we juist nu in een tijd waarin meer dan ooit de Heere zijn woord, zijn wet, zijn evangelie, zijn grote daden vergeten worden? Leven we nu niet in een tijd waarin God meer dan ooit genegeerd wordt, dat er met hem geen rekening meer gehouden wordt? Niet vergeten, dat wil zeggen dat we zijn daden, die wel daden zijn, in gedachtenis zullen houden. Dat we ze zullen gedenken. Daar zit het woord dank. Daar zit het woord dankbaarheid in. En daarvoor is het zeker nodig dat we achterom kijken. En daarom is het zo'n voorrecht dat ook vanavond het verleden weer in onze herinnering werd opgeroepen. Op bijzondere wijze, op levendige wijze. Zodat we het als het ware weer opnieuw hebben meebeleefd. En ook de jongere generatie heeft het zich kunnen inleven. Achterom kijk naar wat er geweest is. Die lange bange jaar. Maar ook omhoog kijk naar wat de Heere gedaan heeft. Dat hij uitkomst gegeven heeft. Dat hij verlossing gegeven heeft. Zijn weldaad. En dan zie ik het ook nog als een bijzonder voorrecht dat uw oud-predikant begonnen is met Gods grootste weldaad, de gave van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, afgedaald in onze ellende, maar door hem verhoogd als de Koning der Koning en de Heere der Heer. En als we zo ver mogen komen, dan is er plaats voor schuldbelijdenis. Dan is er ook plaats voor verwondering. Waar de Heere God moest klagen over Israël en over ons. Mijn volk heeft mij vergeten. Dagen zonder getal. En wat erg is dat. Dan mag toch nog gezegd worden. Dat ter wille van die Christus God ons nog niet vergeet. Dat hij trouw is en trouw blijft aan zijn verbond. En daarom ook aan zijn volk. Dat is toch de troost die ook in deze bange tijd ons nog gelaten is. En daarom mogen we toch ook vanavond eindigen in dankgebed en in lofprijs. Maar dan is het wel een lofprijs, omdat God zo goed is, zo groot is, zo genadig is, zo barmhartig is. Dat hij ook met ons nog van doen wil hebben. Nogmaals, hartelijk dank collega Blok dat u vanavond in ons midden wilde zijn. Dit woord hebt willen spreken. De Heere moge het door zijn geest toepassen aan ons hart en in ons leven. En het zal ook tot zegen doen zijn, ook voor de plaatselijke kerk. Dankbaarheid is er ook dat het toch vanavond mogelijk was dat ook de kerken hier in Middelharnis verenigd bij elkaar mochten zijn in deze dienst. We willen dan u samen met dankgebed eindigen. Trouwe Heer in de hemel, die in de Zoon van uw liefde, de Heer Jezus Christus, nog onder ons wilt wonen en werken. Heere, wat bent u goed. U bent rechtvaardig. En uw oordelen en gerichten die over ons land en volk gegaan zijn, ze waren verdiend. Meer dan verdiend zelfs. Jaren en jaren lang hebt u gewaarschuwd, geroepen. En wij maar denken dat het ons weer zou voorbij gaan. O God, we kunnen niet zeggen dat we ongewaarschuwd oorlog zijn ingegaan. We waren ziende, blind, ongelovig, vol eigen dunk, vol hoogmoed. En daarom hebt u ons geleerd om te buigen. En daarom zijn die lange, bange jaren over ons heen gegaan, waarin we wel moesten buigen. Waarin al het goed, ook het grote goed van de vrijheid ons ontnomen werd. Ook al bleef er de gelegenheid om in uw huis samen te komen. Ja, was er zelfs nog, uiterlijk althans, een geestelijke opleving. Heeft de drukking van de melkton nog boter voortgebracht. O Heer, en ook midden in de ellende, midden in uw toren, bent u een God die gedachtig bent en blijft aan uw verbond. En daarom was er toch ook het uur van de bevrijding, van de verlossing. Is ons opnieuw de vrijheid geschonken, gelegenheid gegeven om u te dienen naar uw woord. Heer, moeten we het belijden, wat hebben we er weinig van terechtgebracht. Kerkgang is teruggelopen en loopt u op de dag van vandaag toe schrikbarend terug. Geboden en inzettingen zijn weer opnieuw verlaten. Heren, en wij bidden u. En wil ons om Christus wil nog genadig zijn, wil ons tot één keer bekering brengen. En wilt u ons hart en oog openen ook voor de situatie waarin we leven als kerken. Persoonlijk ook. Heer, het verval is er in de kerk, de maatschappij, de gezinnen, in ons hart. Afval van u, de levende God. Wat is er weinig een nabijleven met u, een getuigen van u, een roemen in uw genade en barmhartigheid, een vertrouwen op u ook voor de toekomst. Want hoe donker die misschien ook is, u bent en blijft toch dezelfde. Een God die van geen wijken en geen wankelen weet, die uw raadsplan uitvoert. En dat is toch tot heil van Sion. Dat is toch tot heil van uw kerk en tot heerlijkheid van uw naam. Gedenk ons zo ook, als dienaren van het woord die geroepen zijn wekelijks de boodschap uit te brengen. Heere, leer ons de rechte verootmoediging, de rechte verwondering. Geef dat we nog mogen zijn een lichtend licht op de kandelaar, goede getuigen van u, dat we de naam van de Heer Jezus Christus, uw Zoon, mogen uitroepen, ook in deze wereld, waar ontelbaar velen van u en van uw diensten, van uw evangelie vervreemd zijn, waar ons volk zich meer en meer overgeeft, ook uiterlijk aan de zonde. Heere, wil nog getrouwmakende genade schenk, verzoende zware schuld, geef dat ze ons met schrik mag vervullen en dat we ook wakker mogen schrikken. En wil door uw Heilige Geest ook het vuur van uw liefde uitstorten in onze harten, opdat we toch ook mogen getuigen dat gij uw Zoon verhoogd hebt tot een vorst en zaligmaker, hem gezet hebt aan uw rechterhand, en dat hij het is die zijn kerk in stand houdt door de jaren heen en de eeuwen heen. Gedenk ons zo. Ook als we straks weer naar huis gaan, als we in ieder zijn weegs gaan, geef toch een blijvende herinnering ook aan deze dingen. Leer ons ook de droefheid en de smart, en dat we toch niet één zijn, hoewel ten diepste, voor zover we mogen delen in het waarachtige geloof, en toch die ene koning mogen groot maken, mogen dienen. Gedenk ons zo. Naar de grootheid van uw barmhartigheid, wees met ons land en volk, met onze regering, met ons Oranjehuis. Wil ook hen nog bewaren bij uw woord. Geef dat ook daar uw woord een lichtend licht mogen zijn. Richtsnoer voor hun handelen, en anders zal er ook voor hen geen dageraad zijn. Vergeef alles wat ook vanavond niet naar uw wil was. Doe verzoening over onze zond. En wilt u ons om Christus wil horen en verhoren. Uit genade. Amen. Tot slot willen we samen nog zingen Psalm 103. En daarvan het eerste en het elfde vers. Psalm 103, vers 1. Loof, loof de Heer mijn ziel met alle krachten. En het 11e vers. Looft, loof den Heer gij zijn legerscharen. Wie er lust het is op zijn wenk te staren. Psalm 103, het 1e en het 8e vers. Na de zegenbede zingen we nog staande het